שבת שלום. תודה שחמורכם את התורה האזינו. En uit de profeten een bijzondere lezing, speciaal voor deze Shabbat. En die lezing uit Hosea begint met het woordje Shuva. Shuva Israël, keer terug Israël. En daarom wordt deze Shabbat tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur ook wel Shabbat Shuva genoemd. De Shabbat van de omkeer. Teshuva, kent dat woord. Teshuva, omkeer, terugkeer, inkeer, hoe je het ook vertaalt, al die aspecten zitten erin. En dat is de tijd van het jaar. Vorige week was het Rosh Hashanah, het is al gememoreerd vanmorgen. Nieuwjaar zeggen wij, eigenlijk is dat niet eens het goede woord, maar goed, laten we dat even zo aanhouden. Rosh Hashanah, eigenlijk is het ook in de beleving van het Jodendom de verjaardag van de schepping. Vanaf de schepping worden de jaren geteld. En zo begint. Nu is nu een nieuw jaar begonnen van het nieuw levensjaar van de schepping. Het is ook de verjaardag van de schepping van de mens. Want het is juist op Rosh Hashanah, volgens de meest aanvaarde Joodse uitleg, dat Adam en Eva geschapen werden. En niet alleen dat, het is ook de dag dat Adam en Eva in zonde vielen. En dat Adam en Eva uit het paradijs verdreven werden. Rosh Hashanah, verjaardag van de mens. Verjaardag ook van de mens in zijn gebrokenheid. Verjaardag van de mens in zijn herstel onder Gods barmhartigheid. Want de omkeer, die teshuva, die heeft de eeuwige ook met de schepping gegeven. Het is een van die dingen die er voor de schepping al waren, zegt een andere Joodse uitleg. God in zijn barmhartigheid heeft van tevoren gezien wat de mens, wat zijn schepping, wat de mens nodig heeft. Ook de mogelijkheid om terug te keren tot hem. Om te keren. En vanmorgen in de auto had Jan het er nog eventjes over. Als op diezelfde dag Adam zich teshuva had gedaan en zich niet had verscholen achter Eva en niet zich had verscholen voor de eeuwige, dan was daarmee eigenlijk de schepping hersteld en was het paradijs hersteld en ja, dat eeuwige rijk van God aangebroken. Maar het ging anders. En God heeft in de geschiedenis, toen hij de mens verdreef, zijn volk Israël geroepen om de mensheid weer terug te brengen tot hem. God heeft in de geschiedenis, in het volk Israël, die ene mens gegeven, zijn eigen zoon, om Israël en de volken terug te brengen tot hem. Teshuva. En morgenavond begint dan Yom Kippur, de grote verzoendag. Die dag die het hoogtepunt is van die terugkeer tot de eeuwige. Die dag die viert dat God barmhartig is. Want dan gaat de eeuwige van de troon van het recht naar de troon van de genade. En dan is er een nieuw leven met hem mogelijk. Zo lezen we Hosea 14. Israël, zegt de profeet, is gestruikeld, eigenlijk een heel merkwaardig woord, bekeer u Israël tot de eeuwige uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Zit aan de ene kant in, de ongerechtigheid. Israël heeft bewust verkeerde keuzes gemaakt, is bewust, en laten we ons daarin spiegelen, kiest telkens weer de kant van de duisternis. Wij kiezen in ons leven, en moeten we dat niet elke dag opnieuw beleiden, telkens weer dit verkeerde kant, de kant van de duisternis. Maar in dat struikelen zit ook iets van, het is niet alleen opzettelijk. Zo leerde ik dat van Rabijn van de Kamp, jaren geleden alweer. Je doet ook wel eens per ongeluk, zonder dat je het wil. Woorden van Paulus schieten je dan te binnen. Als je het wel het goede wil, maar het kwade dan dichtbij ligt. Je struikelt ook wel eens onopzettelijk. Maar die twee kanten, en het, laat ik maar zeggen, per ongeluk, en het bewuste, die twee kanten nopen mij om die weg van de teshuvah, de weg van de omkeer, te gaan. En wat is dan die boetedoening? Wat is dat teshuvah? Eigenlijk is dat in de vorige parasha, in Deuteronomium 30 wordt dat uitgelegd. De eerste 10 versen van Deuteronomium 30, waar dat woord op de stam teshuvah de rode draad vormt door die versen. Als je dan, zegt de Heer, in de ballingschap bent, dan zul je mijn woorden weer te binnen brengen. Letterlijk staat dat je zult ze doen terugkeren tot je hart. En dan zul je je omkeren. Je zult je weer richten tot mij. En dan zal ik je terugbrengen. Staat eigenlijk nog sterker. Althans, zo kun je het lezen. Dan zal ik met jou terugkeren. God is met Israël de ballingschap ingegaan. De Shechina, de heerlijkheid van de Heer, heeft zijn volk nooit verlaten. Hij brengt je terug, zegt Mozes in Deuteronomium 30. Ik zal met je terugkeren naar het land. Daar zul je weer leven voor mijn aangezicht. En ik zal je hart besnijden en je zult... Ik zal je daar meer zegenen dan ik je ooit gezegend heb. Als ik dat even zo heel kort mag samenvatten. Je zult de woorden tot je hart laten terugkeren. En je zult je omkeren naar mij. En ik zal met jou terugkeren. Dat is dat hele proces van teshuvah. En in die dagen tussen Yom Kippur, tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur, dan sta je er ook bij stil. Hoe zit het met mijn verhouding tot de naaste? En hoe zit het met mijn verhouding tot de eeuwige? En is er iets wat ik goed moet maken met mijn naaste? En als ik dat gedaan heb, pas dan kan ik het ook goed maken met de eeuwige. En daaronder, die, wat we toch eigenlijk ook in de profeten lezen, ook in de Torah-lezing van vandaag, daaronder de eeuwige keert terug met zijn volk. In de Torah-lezing van vandaag, Ha'azimu, vinden we ook dat samengaan van Gods recht en Gods barmhartigheid. Ik ben nog in Hosea. In Hosea zien we dat samen. Ook in de Torah zien we het, maar ik bedoel dit nog bij Hosea. Als Hosea zegt, bekeer u Israël tot de Heere, uw God, de verbondsnaam, eeuwige, ik ben erbij, ik ben die ik ben, die het aspect van de barmhartigheid van God uitdrukt, die naam gaat voorop. En dan zegt de Joodse uitleg, keer terug Israël tot de eeuwige. Zolang hij er nog is als degene die zich ontfermt, als de God van de ontferming. Want daarna staat, uw God en Elohim is het aspect van God als rechter. Keer terug tot de eeuwige zolang hij nog barmhartig is, zodat niet de verdediger, degene die je troost, dat hij niet tot aanklager, tot Elohim zal worden. En dat is die beweging van Rosh Hashanah naar Yom Kippur. Dan gaat de eeuwige van de troon van het recht naar de troon van de genade. Hosea spreekt over een situatie van ballingschap, van totale verbanning. En dat is een situatie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Ook al brengt de eeuwige zijn volk terug in het land dat hij beloofd heeft, toch is er nog ballingschap. Israël is nog niet in zijn totaliteit verlost. De wereld is nog niet in zijn totaliteit verlost. En dat alles noopt tot zelfreflectie, tot teshuvah, tot inkeer. U bent gestruikeld in uw ongerechtigheid. En nu komen we dan bij de parasha, want dat woordje struikelen, dat hebben we ook in de lezing in het Nieuwe Verbond gelezen. In Romeinen. Paulus gebruikt dat woord in Romeinen 11. Is Israël gestruikeld dat het vallen zou? Volstrekt niet. Dus als we even terugdenken aan Hosea, dat struikelen, dat wil niet zeggen dat Israël, zegt Paulus, op de grond is blijven liggen. Israël is gestruikeld. Dat zijn woorden die ons stilmaken. Ontzagwekkend is het. Israël gestruikeld. Ja, over Jezus. Niet gevallen. Dat zegt Paulus dan toch niet. Maar gestruikeld. Ja, wat is dan het ontzagwekkende? Niet alleen dat, maar dat de eeuwige dat ook gebruikt, dat door die struikeling dat heil naar de heidenvolk is gekomen. Dat door die struikeling van in ieder geval een deel van Israël, want er is natuurlijk, zegt Paulus ook, een deel dat het wel heeft mogen zien, het wel heeft ontvangen. Maar door die struikeling is dan dat heil naar de heidenvolken gegaan, de redding. De redding in de naam van Yeshua. En zo komt het ook hier in Sneek. En zo komt het in Nijkerk. Doordat Israël gestruikeld is, is het heil naar de heidenvolken gegaan. En dan gebruikt Paulus nog een woord uit de parasha. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Het heil, ik zeg het nog maar eens een keer, door de struikeling van Israël naar de heidenvolken gegaan om hen tot jaloersheid te verwekken. Ja, niet dat wij Israël tot jaloersheid moeten verwekken. Dat denken we in de kerk al vaak. En dat wordt dan ook wel eens tegen ons gezegd, ook tegen mij, dat je snel voor Israël, ja, we moeten Israël toch tot jaloersheid verwekken. Nou vergeten we het maar. Als Israël jaloers op ons wordt, dan is dat een hele bijzondere genade van God. Zoals sommigen van ons dat misschien mogen ervaren, maar dan is dat niet iets wat wij zelf kunnen doen. Integendeel. En het is ook niet, dat zegt Paulus ook niet en dat zegt de Heere God ook niet, dat wij dat moeten doen. Laten we het eens lezen, we hebben het niet vanmorgen gelezen, maar iets verderop in de parasha, vers 21. Zij hebben mij tot naijver gebracht met wat geen God is. Zij hebben mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Nou, God spaart Israël bepaald niet in deze woorden. Ze krijgen er flink van langs. Ik zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Dan krijgen wij er toch eigenlijk ook van langs. Twee dingen dus. Ik, zegt God, ik zal hen jaloers maken. En het andere, door wat geen volk is. En dat zijn wij dan ook zoals we hier zitten. Dat heil dat naar de heidenen gaat. En die heidenen, die volkeren, die worden pas tot volk. Doordat die boodschap van Torah en Evangelie ook aan hen verkondigd wordt. En zo, ja, dat gebeurt. Daar wordt Israël dan door tot jaloersheid verwekt. En dat versta ik dan zo, dat is... Dat Paulus zijn broeders en zusters mee wil nemen in die ijver voor God. Om die naam van God ook zo aan de volkeren te verkondigen. En die naam van de Messias zo aan de volkeren te verkondigen. Dat ook wij, dat de volkeren in dat rijk van de Messias tot volk van God mogen worden. Maar nogmaals, de eeuwige zelf doet dat. Ik zal hen tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. En Paulus is in zijn brief aan de Romeinen, zeker in die hoofdstukken 9 tot en met 11, eigenlijk voortdurend daarmee bezig. Maar eigenlijk als je de brief aan de Romeinen in zijn geheel leest, dan zie je dat dat de doorgaande lijn is van zijn brief. God bezig is om, dan gebruik ik even de woorden van Jacobus uit Handelingen, om uit de volkeren ook zich een volk te verzamelen. En dat hij zo Israël bepaalt bij zijn eigen volk zijn rondom de Torah. En rondom de Messias. Dan ben ik eigenlijk een heel eind van de tekst af. Maar het waren toch dingen die ik even met u wilde delen. Waar zal ik verder gaan? Laten we naar de parasha nog even teruggaan. Het lied van Mozes. En zonder dat ik nou uitvoerig over op alle details in de parasha inga. Even dit, het is een lied van Mozes. Het laatste vers uit het vorige hoofdstuk toesprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van Israël, woorden van dit lied. Asher, dit lied, totdat ze voltooid waren. En in het volgende hoofdstuk, dan zal hij ook zeggen, leer de Israëlieten dit lied. Wat is dat lied? Ja, natuurlijk, dit lied van Mozes. Maar eigenlijk zeggen de rabbijnen, de oude Joodse uitleg, is niet heel de Torah een lied wat Mozes aan het volk moet leren. Heel de Torah een lied. Het is een lied. Een lied wat je zingt. Godsdienst. Het leven voor Gods aangezicht is in feite toch eigenlijk een lied. Er zit muziek in. Er zit muziek in de Torah. Er zit muziek in het leven voor Gods aangezicht. Zo leer ik dat dan weer van Jonathan Sachs. De Torah en de andere geschriften, zegt hij, worden ook niet zomaar voorgelezen, maar ze worden gezongen in de synagoge. Ze worden gereciteerd en elke gelegenheid heeft zijn eigen melodie. En als er geleerd wordt in de yeshiva, dan gebeurt dat traditioneel ook op een zangerige toon. En niet voor niets heet Mishnah, dus de letterlijk betekent dat herhaling van het onderwijs, repetitie, zoals je muziek repeteert. Het Jodendom als muziek. Zou dat ook voor het christendom gelden? Het geloof in Yeshua als de Messias als muziek. Blijf nog even bij de Torah. De Torah, de melodie en de mondelinge traditie, het contrapunt, stem en tegenstem, die zo samen de lof aan God zingen. En heel het leven verheffen tot je lof aan God. Het veelstemmige koor van tekst en uitleg. En ook de tegenstem mag daar niet in ontbreken. Er zit muziek in de Torah. Ik vond het eigenlijk een heel mooi beeld. Als je over muziek nadenkt, dat is in feite de meest abstracte kunstvorm. We kennen wel de abstracte schilderkunst, waar de beelden, de figuren zijn gereduceerd tot lijnen en vlakken en stippen, maar muziek is nog veel abstracter. Je ziet niks, je hoort alleen maar. En als er geen trilling van geluid is, is het weg. Ordening van geluid en stilte, zo wordt muziek wel gedefinieerd. Alleen maar klank en de afwezigheid van klank. Maar het raakt je dan toch ook wel weer op alle niveaus van je bewustzijn. Van je verstand, je gevoel, je emotie. En als je alleen of met anderen een moeilijk muziek aan het instuderen bent, dan ben je heel ingespannen bezig. Ik denk aan de Fuga van Bach. Zo gecompliceerd, heel rationeel opgezet en tegelijk je bent dan daarmee bezig. En dat brengt je op een hoger niveau. Ja, dat is de Torah eigenlijk ook dan. En je leert een lied, waarbij straks gebruikt een mooi voorbeeld van een onderwijzer die in de klas een maquette van de tabernakel had neergezet. En daar gingen ze met z'n allen naar kijken. Vervolgens had hij op een blad een lied geschreven en dat leerde hij aan de kinderen tot ze dat allemaal uit hun hoofd kenden. En toen deed hij iets heel vreemds, heel confronterends eigenlijk. Hij sloeg die maquette kapot, scheurde hem in stukjes en het blad van het lied verscheurde hij ook, ging allemaal in de prullenbak. En toen zei hij tegen de kinderen, wat hebben we nu nog? Toen zei de kinderen, we kunnen het toch zingen. Je brengt je iets te binnen, je oefent muziek, je oefent een lied. En dan is het eigenlijk daarin, dat lukte net ook met het lied zonder begeleiding. Je weet van tevoren wat er komen gaat. Je herinnert, dat is het merkwaardige van muziek, je herinnert je wat er komen gaat. Je herinnert je wat er komen gaat. En is dat niet eigenlijk ook waar we in het geloof mee bezig zijn? Is dat niet ook wat Mozes hier het volk voorhoudt in dat lied? Je herinnert je wat er komen gaat in verleden, heden en toekomst van Israël. En wij in de samenkomst van de gemeente In de verwachting van de Messias herinneren wij ons wat er komen gaat als Christus, de Messias, in heerlijkheid komt. Die hele toekomst hebben we al in dat lied vervat. En zo worden we aangesproken in ons totale mens zijn, als persoon, in onze relaties met de mensen om ons heen, met wie je verbonden bent, met wie je niet verbonden bent. Onze relatie met onze omgeving, met deze wereld, is een totaliteit. En die mensen die in de zondeval zijn integriteit verloor toen Adam zondigde, toen verborg hij zich, want dat beschermende licht van de schepping was van hem weggenomen. Hij voelde zich samen met Eva naakt, onbeschermd. Als het ware uit elkaar gevallen. En als je dan je eigen leven te raden gaat, en als je dan om je heen kijkt, de mensen die allemaal zomaar bezig zijn, moeten we dan ook niet zeggen dat ons leven vaak uit elkaar gevallen is in talloze fragmenten. Zeker vandaag de dag. En je wordt uit elkaar getrokken door alles wat er schreeuwt om aandacht. Door de appjes die je krijgt. Door je mail, door. Ik was van de week bezig en mijn smartphone lag dan naast mijn computer. En ik was een boek aan het lezen en ik zie dan ineens dat schermpje even oplichten. En je kijkt er even en je bent je aandacht kwijt. Ik heb heel sterk het gevoel dat dat ook een beeld van de zonde is. Het licht eventjes op, lijkt. Je bent gelijk afgeleid van je aandacht op de eeuwige. En hoe krijg je dat weer bij elkaar? In het onderwijs zijn ze bezig om de smartphone te weren uit de klas. En hoewel mijn kinderen aan de ene kant een beetje mopperden, vonden ze dat aan de andere kant toch ook wel een heel goed idee. Zie het allemaal maar eens bij elkaar te houden. En dan wordt die mens, die gefragmenteerde mens, aangesproken door dat woord. Dat lied dat in hem gaat zingen. En die veelstemmigheid wordt dan tot één harmonie. Dat lied dat zingt van de herinnering dat het verlangen wekt. De mens, aangesproken door dat woord van de eeuwige, wordt herschapen door dat goddelijke woord. En al die brokstukken worden door de Torah weer met elkaar verbonden. Verbonden tot een vernieuwd, nieuw bestaan, heilig voor God. Heilige Geest is het die dat doet. Adem van de Geest, om te zingen moet je ademen. De Geest ademt ons open. Open om dat beeld van de Messias te ontvangen. Muziek moet je oefenen. Het lied van de Torah moet je oefenen. Leer het, de zonen van Israël, leg het in uw mond, staat er ook in het volgende hoofdstuk. Je moet het je eigen maken. Aan de ene kant is het een erfenis, maar er zijn in het Hebreeuws twee woorden voor erfenis. Het ene is Nachala en het andere is Jerusha of Morasha. En Nachala, daar zit ook het woordje Nachal rivier in. Dat stroomt. Dat stroomt naar je toe. En het neemt je mee. Op een natuurlijke manier door de generaties heen. Maar Jerusha of Morasha, dat betekent in bezit nemen. Het actief jezelf toe-eigenen, zoals Israël, het land Israël, wat aan de ene kant het Nachala was door de belofte aan Abraham, toch ook een Jerusha of een Morasha werd voor Israël, omdat ze het land in bezit moesten nemen door strijd en oorlog. Nog een paar woorden over de Parasha. Ik zei het al, Israël krijgt er flink van langs. Een krom en verdraaid geslacht worden ze genoemd. Niet eens waard om zijn kinderen genoemd te worden. Welke gemeente, welke godsdienst, welk volk zegt dat van zichzelf? Maar daarin en daaronder, en je hoort het door, het lied is verdeeld in drie coupletten. Verleden, heden en toekomst van Israël. En er gaat een introductie aan vooraf, de eerste paar versen, en een afsluiting volgt erop. En die hoort eigenlijk weer parallel aan die introductie. De rode draad die vanuit die introductie naar die afsluiting loopt is Gods trouw die zijn toren overwint. met die grootste inzet. In een van de eerste versen: is hij niet jullie vader? Jullie vader die je verworven heeft. Je kunt ook vertalen met jullie vader die jullie geschapen heeft. Of zo gaat het verder, die u gemaakt heeft en uw stand heeft doen houden. Israël kent God van meet af aan als vader. En als Yeshua zijn discipelen leert bidden, dan is dat ook onze vader die in de hemelen zijt. En als wij dat mee gaan zeggen, onze vader, dan is dat vol verwondering, in huiverende eerbied, dat die God van Israël in Christus ook onze vader wil zijn. En zo spreekt het slot van het lied weer over God. Ik ben het. Er is geen God naast mij. En zo is heel het bestaan van Israël een lofzang op die God. Die God die in dit lied ook met een heel opmerkelijke benaming krijgt, hij wordt steeds de rots genoemd. Er zijn trouwens nog veel meer prachtige namen voor God in dit hoofdstuk, ook alleen al in vers 4. Dus nog even naar voren halen, de rots wiens werk volmaakt is. God is waarheid en geen onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. God van Israël is door en door betrouwbaar. De rots waarop je je leven kunt bouwen. Hoewel hij sterk is als een rots, zegt een Joodse uitleg, wil dat ook zeggen dat hij dat, als hij bestraft, degene die zijn wil overtreden, dat hij dat niet doet in een vloed van toorn, maar in een evenwichtig oordeel, omdat zijn werk volmaakt is. Hij is een God van trouw. Trouw aan zijn beloften. En zonder onrecht. Ja, en wat is dan het slot van het lied? Het slot van het lied. Het slot van het lied is dat de volkeren worden uitgenodigd om mee te zingen. Misschien vraagt u zich af, en waar blijven wij dan? Dus de vraag die was, hij dus zo makkelijk stellen, als het zo over Israël gaat, waar blijven wij dan? Het slot van het lied is dat de volkeren, en dan komen we eigenlijk weer bij Paulus terecht, want Paulus die haalt dit woord weer aan, de volkeren uitgenodigd worden om mee te zingen met Israël, de lof aan de God van Israël. Maar voordat ik daar nog even verder op inga, laat ik eerst nog even spiegelen. Mijn geloof, de overtuigingen die ik doorgeef aan mijn kinderen, zit daar muziek in. Misschien zit daar wel een probleem, het probleem. We worstelen er vaak mee hoe we de volgende generatie kunnen bereiken. Maar laten we nou eens gewoon heel eerlijk zijn en zeggen, het gaat toch niet erom dat ik mijn geloof doorgeef, maar dat lied van de Torah, waarin de naam van Jezus uitgezongen wordt, dat lied van de eeuwige en het lam, dat geleerd wordt om te zingen. En laat ik dat gaan zingen en laten daar mijn kinderen en uw kinderen en uw kleinkinderen in mee gaan zingen. Laten we ze het zo voorzingen dat ook uitnodigt om mee te zingen. Dat daar de schoonheid van de herinnering aan wat komen gaat zo uitnodigend is dat ze mee gaan zingen. En wat zingen we dan? De lof aan de God van Israël. Verheug u, gij heidenen, met zijn volk. Loof de Heere, alle gij volken. Het is niet de kerk die dat in de wereld uitroept, dat is Israël dat in de wereld uitroept en ons daarbij uitnodigt. Een van de laatste verzen uit dat lied van Mozes in de Parasha. Juich heidenen met zijn volk. En daar zijn wij dan. Dat is het doel, zegt Paulus, van Jezus komst. Als dienaar van de besnijdenis. Yeshua die zo één geworden is met Israël, dat hij in de besnijdenis alle geboden van God op zich genomen heeft, dat het hem betaamde om alle gerechtigheid met zijn volk te vervullen. Dat heeft hij gedaan, zegt Paulus, om de beloften die aan de vaderen gedaan zijn te bevestigen. En omdat de heidenen, de niet-Joodse volkeren, barmhartigheid mogen ontvangen. Daarom verheug u volkeren met zijn volk. Als God zijn volk terugbrengt. En Paulus die ziet dat lichaam in Yeshua de Messias die een dienaar van de besnijdenis geworden is. Als God zijn volk terugbrengt, als hij heil aan Israël belooft en dat heil door de struikeling van Israël ook naar de volkeren laat gaan, dan is niet het uiteindelijke doel dat die volkeren de plaats van Israël innemen en de fakkel overnemen. Dan is de bedoeling dat Israël staat en de volkeren daarbij staan. Een schade die niemand tellen kan voor de troon van de eeuwige en van het Lam om die lof aan de God van Israël te zingen. De lof op Gods grote daden. Een lied. Een lied dat we mogen zingen. Zingt u mee? Amen.
Amen. Amen.